Kees de Kort.
Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator, iemand die nooit de latten onderbindt. Kees, goedemiddag.
Dag Thomas.
We gaan beginnen in Amerika. Daar valt het een en ander over te zeggen op basis van de recente gegevens, op basis van de wat zachtere onderzoeken over het consumentenvertrouwen. Waar wil je beginnen?
Nou ja, met de harde data. We hebben natuurlijk die Amerikaanse economie is natuurlijk weer behoorlijk opgeleefd begin dit jaar vanwege die enorme steunprogramma's die door die economie gespoeld zijn. Heeft echt gewerkt. Herstel. De economie is weer groter dan die pre-corona was. Maar goed, die steunprogramma's lopen, die zijn op zijn einde aan het lopen. Dus nou is het de vraag van, kan de economie het op eigen kracht? Dus dan kijken we naar de harde data. Industriële productie, durable goods orders, huizenprijzen. Nou, het is allemaal, het ziet er allemaal niet geweldig uit. Maar het loopt netjes door. Gewoon kleine plusjes.
Het zijn dus na-effecten van die steunpakketten die al op een einde lopen of voor een deel al zijn afgerond.
Ja, het blijkt toch dat die euforie in de Amerikaanse economie eerste kwartaal is helemaal weg. Maar er staat wel een beetje groei. Dus een beetje groei, daar passen de data bij. Op één datapunt na. En dat is dan zachte data. Het consumentenvertrouwen, hebben we het hier al vaker over gehad. Dat staat echt zwaar onder druk. En dat heeft daar de Amerikaanse consumenten die kijken toch met veel reserves naar de toekomst. Zoveel is zeker. Dus dat moet nog blijken natuurlijk. De data worden minder, want er zijn minder steunmaatregelen. En dan moeten we kijken of dat nog veel minder wordt op basis van het consumentenvertrouwen.
Toch zijn er ook Amerikanen die denken dat ze het in de toekomst, al dan niet tijdelijk, zonder werk kunnen stellen. Nou ja, dat die het al even uit kunnen zien.
Nou ja, dat is ook wel fascinerend. We hebben natuurlijk in Nederland die arbeidsmarktverhalen, in Amerika ook. Maar dat wil zeggen, toen met die steunpakketten, die waren dusdanig genereus, dat je als Amerikaan een gewoon baantje had, langere uitkeringen, hogere uitkeringen, dat je kon zeggen, nou, ik kan net zo goed niet werken. Niet werken, dat levert ongeveer net zoveel op als wel werken. Maar die steunpakketten die beginnen af te lopen. Dus dan zou je zeggen, nou, dan komen die mensen weer naar de arbeidsmarkt toe. Maar er zijn nu nog steeds een paar miljoen Amerikanen minder aan het werk dan pre-corona. Echt 3-4 miljoen mensen minder. En dat is natuurlijk raar, want die steunpakketten zijn echt wel afgelopen. Maar ik kwam wel een aardige verklaring tegen. In Amerika heb je natuurlijk ook de huizenprijzen. Die zijn daar ook ongelooflijk gestegen. En dan gaan we terug naar 2006, 2007. En misschien dat de hele vaste luisteraars dat nog weten. Toen kon je in die tijd heel makkelijk de hypotheek op je huis verhogen. En dat geld uit je huis halen en besteden aan waar je het maar voor wilde hebben. Dat is jarenlang is dat geen factor van betekenis geweest. Dat verhogen van je hypotheek om dat geld dan te besteden. Maar nu begint het er helemaal terug te komen. Hè. Er zijn toch weer een heleboel Amerikanen die hun hypotheek verhogen. Kan ook makkelijk, want de huizenprijs is enorm gestegen. En dat geld, nou ja, whatever.
Ja. Dus het zou me niet verbazen. In Nederland ook gebeuren, hè? Dat je huis als pinautomaat wordt gebruikt.
Ja, maar zeker in de VS. Dat, ja, als je zegt van nou, ik heb een gewoon baantje. Mijn huis is veel meer waard geworden. Ik haal het geld uit mijn huis. Dan hoef ik niet te werken. En als je een beetje meer uit je huis haalt en je gaat misschien beleggen en speculeren. Ja, dan kun je zeggen, ik ga niet werken. Dan, laten we zeggen, die grens wordt heel rekbaar. Dus het zou me niet verbazen als een paar miljoen Amerikanen dat geld uit hun huis gebruiken van te leven. Misschien nog een beetje speculeren en nog meer geld mee verdienen. Wat verklaart dat er nog steeds duidelijk minder mensen werken dan al 2 jaar geleden.
Even voor de goede orde, je had er al een beetje voor gewaarschuwd, maar jouw huis staat nog altijd overeind?
Thomas, ja, nou, ja. Dat is kwaliteitsbouw, jongen. Dat staat er overheid.
Of hebben de buren gewoon hekel aan je?
Nee, ik woon in een hele grote flat met heel veel betonijzer. Dus als er ergens in mijn buurt iemand een boormachine in de muur aan het bezig is, dan weet je nooit waar het vandaan komt. Maar wel dat het een heleboel lawaai maakt.
Volgende keer ontvang ik je met open armen in de studio. Kees, dat weet je. Maar goed, laten we nog even over iets anders hebben. Iets wat ook wel vaker ter sprake komt. Inflatie die wereldwijd oploopt en de belangrijke rol die daarin ook is weggelegd voor een belangrijk element daarin, de voedselprijzen.
Ja, ja daar wordt het nieuws in Amerika ook, hè, de inflatie hoog opgelopen. Het nieuws van de voedselmarkt wordt niet beter, want De VN Voedselorganisatie heeft een Food Price Index. Die houden ze keurig bij. Dat zijn al voedselgrondstoffen. Granen, rijst, melk, vlees. En die zijn in 2021 27% hoger, die index, dan een jaar geleden. 27%. Dus daar zit een enorme stijging van de prijs in. Nee, dus ik kan me zo voorstellen. En wat je natuurlijk ook ziet, die producten worden allemaal bewerkt in andere voedselproducten. En die moeten ook weer verkocht worden in de supermarkt. Maar ik denk dat die grote bedrijven die grondstoffen verwerken in andere producten, Die hebben natuurlijk ook met die supermarkt allemaal contract afgesloten. Hè, voor 3 maanden, voor 6 maanden, voor 9 maanden. Die kunnen niet op dagbasis hun prijzen verhogen. Maar dat gaat natuurlijk 1 januari is ook typisch zo'n moment dat contracten aflopen en verlengd moeten worden. Dus het zou me niks verbazen als een heleboel van die grote voedselproducenten dit 1 januari gebruiken om hun prijzen enorm te verhogen. Omdat ze te maken hebben met erg hoog oplopende grondstoffenprijzen.
Dat wordt natuurlijk wel een robbertje vechten, want ook sommige supermarkten hebben een behoorlijke schaal. En die kunnen daar wel iets tegenover stellen.
Ja, maar die schappen moeten wel vol. Hè, dus dat zou zomaar kunnen. En wat je natuurlijk ook krijgt met die voedselprijzen. Dus ik denk dat gaat dus echt een permanente verhoging van die voedselprijzen zijn. En dat gaat dan weer een tijdje duren natuurlijk. Want wat je ook nog krijgt, op het moment dat die voedselprijzen heel erg stijgen, gaan natuurlijk grote afnemers gaan kijken. Als dat verder doorgaat, kunnen we beter nu kopen dan straks. Hè, dus dat het hele voorraadvormingsproces wordt ook anders op het moment dat de prijzen heel erg hard stijgen.
Bij niet bederfelijke waar.
Ja.
Ja, dat moeten we er toch wel bij zeggen.
Jawel, maar granen en rijst en vlees, dat kun je gewoon bewaren in diepvriezen. Dus dat zijn vrij grote productgroepen. Dus dat ene prijsstijging kan leiden tot volgende prijsstijging. Wat grote afnemers zeggen, of landen zeggen, wij willen een voorraad opbouwen. Dus ik denk dat voedselprijsstijgingsverhaal, dat er nog een tijdje door gaat duren.
Met vooral met mensen die minder te besteden hebben, wordt dat natuurlijk dan een pijnlijk verhaal.
Dat is het bekende verhaal, Thomas. Degene die, als je gewoon veel geld verdient, gewoon salaris hebt, dan zijn voedsel en energie, dat zijn beperkte delen van jouw totale budget. Maar als jij gewoon een laag salaris hebt, dan wordt dat procentueel steeds groter. Dan gaat het steeds harder aantikken. En dan wonen wij nog in een rijk land. Er zijn een heleboel landen op de wereld waar het percentage nog veel hoger is en de pijn nog veel groter wordt.
Maar daar hebben ze misschien geen last van borende buren. Kees, tot morgen.
Tot morgen, Thomas.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.